Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit morgenuur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten wij samen gaan zingen uit Psalm 135 en daarvan het 12e vers. Sion, loof met dankbare stem God uw Heere die eeuwig leeft, en het schoon Jeruzalem door zijn woning luister geeft. Looft hem voor uw heilrijk lot, loof al juichend uw God. 135, het 12e vers. Luisteren wij met eerbied en diep ontzag naar de heilige wet van God, en daarna zingen wij Psalm 3, het 4e vers, dat eindigt met de woorden: Gij Heere, alleen Gij zijt, verwinnaar in de strijd en geeft uw volk de zegen. Daarna openen wij Gods woord, allereerst in Lucas 24, het paasevangelie, en wij lezen met elkaar de versen 1 tot en met 10... en daarna de tweede schriftlezing, Romeinen 4, de versen 20 tot en met 25. Dus twee schriftlezingen, Lucas 24, vers 1 tot 10, Romeinen 4, vers 20 tot 25.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Lezen nu Lucas 24 vanaf het 1e vers. En op de 1e dag der week, zeer vroeg in de morgenstond, gingen zij naar het graf, dragende de specerijen die zij bereid hadden en sommigen met haar. En zij vonden de steen afgewenteld van het graf, en ingegaan zijnde vonden zij het lichaam van de Heer Jezus niet. En het geschiedde als zij daarover twijfelmoedig waren, zie, 2 mannen stonden bij haar in blinkende klederen. En als ze zeer bevreesd werden en het aangezicht naar de aarde neigden, zeiden zij tot haar, Wat zoekt gij, de levende bij de doden? Hij is hier niet, maar hij is opgestaan. Gedenkt hoe hij tot u gesproken heeft als hij nog in Galilea was, zeggende, de Zoon des Mensen moet overgeleverd worden in de handen der zondige mensen en gekruisigd worden en ten derde dagen weder opstaan. En ze werden indachtig zijn woorden. En wedergekeerd zijnde van het graf, boodschapte zij al deze dingen aan het elfen en aan al de anderen. En deze waren Maria Magdalena en Johanna en Maria de moeder van Jacobus en de anderen met haar, die dit tot de apostelen zeiden. En dan vervolgen wij de lezing uit Romeinen 4 vanaf het 20e vers. En hij heeft aan de beloftenis Gods niet getwijfeld door ongeloof, maar is gesterkt geweest in het geloof, gevende God de eer. En ten volle verzekerd zijnde dat hetgeen beloofd was, hij ook machtig was te doen. Daarom is het hem ook tot rechtvaardigheid gerekend. Nu is het niet alleen om zijnentwil geschreven dat het hem toegerekend is, maar ook om onzentwil, welke het zal toegerekend worden, namelijk degene die geloven in hem, die Jezus, onze Heere, uit de doden opgewekt heeft, welke overgeleverd is om onze zonden en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Tot zover de schriftlezing.
Het woord van God wat op deze eerste paasdag tot ons komt, kunt u vinden in de eerste schriftlezing, Lucas 24, het tweede deel van vers 5 en het eerste deel van vers 6. Dus de tekst voor de prediking, Lucas 24, vers 5b en 6a, waar wij het woord van God als volgt lezen. Wat zoekt gij, de levende, bij de doden? Hij is hier niet, maar hij is opgestaan. Tot zover. Vragen wij de zegen van de Heer over de bediening van zijn woord. En willen dankzegging doen voor broeder de koning die afgelopen vrijdag een behandeling moest ondergaan en weer thuis mocht komen. Laten wij de Heer bidden. O groot en eeuwig God die eeuwig leeft. Nadat wij op Goede Vrijdag hebben mogen horen hoe u dat voorhangsel scheurde van boven tot beneden in de tempel van Jeruzalem. Nadat u, Heer Jezus Christus, uw lichaam liet scheuren als een voorhangsel, mogen wij nu op deze paasmorgen samen zijn om te horen hoe u dat graf hebt gescheurd. Ja, geopend, waar die grote steen werd weggerold, omdat er achter die steen, in de stilte van dat graf, zo'n eeuwig wonder heeft plaatsgevonden. Daar stond u op, Heer Jezus, uit te doden. Die macht had u van uw Vader ontvangen, in de wetenschap. Ik heb alles volbracht en de zaligheid die ik verworven heb, ga ik toepassen in harten van zondaren. Om ook de harten van zondaren te scheuren en het nieuwe leven uit die levende Christus in het hart te werken. Maar tegelijkertijd, o Vader in de hemel, was het uw werk wat u in de stilte van die paasmorgen hebt gedaan. U bent afgedaald in dat stille graf. En u hebt met eerbied gesproken. Uw lieve zoon, wakker, gekust. En u wekte hem op, uit de doden. En daarom, Heere, mogen wij vanmorgen samen zijn op de eerste dag van de week, de paasdag, om te midden van deze wereld waar alles spreekt van de dood, op de slagvelden van oorlogen, tot zelfs in de moederschoot van mensen, waar ongeboren levens worden gedood. Te midden van een wereld waar elke dag mensen sterven, waar ziekte heerst, waar de dood heerst. Te midden van een wereld die diep gevallen is in de zonde en ligt in die aangrijpende doodstaat, klinkt het woord des levens: Jezus leeft. Hij is hier niet, in het graf. Hij is opgestaan. En dat wonder mag vandaag gepredikt worden. En wij bidden u, Heere, en zoudt u dan vanmorgen in ons midden willen zijn als de levende. En dat we samen mogen ervaren dat u inderdaad leeft tot in alle eeuwigheid. Ja, u bent dood geweest, maar u leeft. U leeft tot in eeuwigheid. En daarom kan die onbekeerde jongen nog zalig worden. Daarom kan het onbekeerde meisje nog bekeerd worden. En die man en die vrouw met dat harde hart. En wilt u als de levende Christus, die ongetrooste, door onweder voortgedrevene vanmorgen troosten, en met uw levend woord, Heere, wilt u uzelven vertonen als de levende Christus in de prediking van het woord. En waar wij u kennen als die levende Heere, mag het vanmorgen weer ervaren worden zo in de ziel, waar het soms zo dode gesteld kan zijn, waar het soms weer zo donker kan worden, waar we soms weer oversteld kunnen worden door verdriet. Hij is opgestaan. Ik ben de levende. Heere, openbaar uzelf dan ook weer eens aan uw kinderen, opdat ze zich vanmorgen weer eens mogen verwonderen over de grote daden die u gedaan hebt, dat u overgeleverd werd om hunne zonde en opgewekt werd tot hun rechtvaardigmaking. En zoudt u zo vanmorgen in ons midden willen zijn, geef uw knecht wat nodig is om uw woord op eenvoudige wijze te mogen prediken. En wilt u het zegenen, Heere, als we zo samen zijn gekomen met kinderen, jongeren en ouderen hier in de kerk, en ook als we thuis mee mogen luisteren, en ook als er vele gasten in ons midden mogen zijn, geef ons uw zegen. En als we meer bijzondere zorgen in het leven staan, als we alleen zijn komen te staan of alleen zijn, juist op feestdagen, kan het gemis van een geliefde zo ervaren worden, wilt u uzelf dan betonen van hen af te weten en vertroosten in dit verdriet. Gedenk degene die ziek zijn, die het moeilijk hebben, die in psychische nood verkeren, zoudt u ze willen sterken in deze diepe weg. Wil u hartelijk danken, Heere, voor datgene wat u aan broeder de koning gegeven hebt in de achterliggende week. Tot tweemaal toe moest hij in het ziekenhuis worden opgenomen, maar u hebt tot hiertoe over hem willen waken. Ook de ingreep die hij afgelopen vrijdag heeft moeten ondergaan. Nu is het weer wachten op de uitslag. Heere, wilt u hem gedenken in deze weg, en dat hij vandaag terecht mag komen bij het geopende graf, dat leeg is, en dat hij zijn ogen mag opheffen tot hem die leeft tot in alle eeuwigheid. Zoudt u ons zo een gezegende zondag willen geven, een gezegende paasdag, de eerste dag van de week. Kom met uw leven wekkende geest en geef uw zegen, niet verdiend, maar enkel en alleen om de verdienste van Christus wil. Amen. U krijgt gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. Er zijn 3 collecten. De eerste collecte is voor de eredienst. De tweede collecte is voor deputaten Kerk en Israël. En daar zou ik het volgende van willen zeggen. De belangrijkste elementen van dit werk zijn bezinning op de ontmoeting met Israël, de toerusting voor de kerken en een ontmoeting met het Jodendom in Israël in Nederland. En dan de derde collecte voor de algemene kosten van de kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Ter voorbereiding op de prediking zingen wij de eerste drie versen van Psalm 105. 105 vers 1, 2 en 3. Na het amen van de prediking zingen wij Psalm 32, het eerste vers. Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven, wiens wanbedrijf, waardoor hij was bevlekt, voor het heilig oog des Heren is bedekt. En wat er verder volgt, Psalm 32, het eerste vers, na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, in het begin van de 20e eeuw leefde in Nederland een vrouw die door genade een kind van God geworden was. Misschien hebt u wel eens van haar gehoord. Haar naam was Jansje Zondag. Zij kreeg altijd veel onderwijs van de Heere, met name toen zij mocht komen onder de prediking van wijlen dominee I. Kivit. Deze vrouw had een gave van de Heilige Geest ontvangen, namelijk om gedichten te schrijven. En wat deed deze vrouw als zij dan weer onderwijs van de Heere ontvangen had, als zij weer vertroost werd door de prediking van het evangelie, dan wilde ze dat uiten in door middel van een gedicht. En zo gebeurde het dat zij op Pasen in Gods huis mocht komen en daar een rijke vertroosting kreeg vanwege de opgestane Christus. En dat deed haar een gedicht maken. De Heer is waarlijk opgestaan. Hij heeft de dood teniet gedaan. Hij overwon de hel. Hij het lam, de sterke leeuw uit Juda's stam. Verheugd is Sion in de geest. De glorie van het blijde feest, die door de dood in de duistere nacht voor mijn zielen riep, het is volbracht. O, ik voel het ook in deze stond, hij leeft die zich met mij verbond. Zijn voetstap zet hij in mijn ziel, zodat ik in aanbidding kniel. Ik voel in mijn hart de zalige vrede, ik stamel nu een dankende bede. Het is al uit u, gij hebt het gedaan. Ik zal daarom een lied u dichten. Laat uw aanschijn mij belichten. Laat uw geest mijn geest bestralen. Waarvan alles af moet dalen, dan zal ik u, mijn koning, prijzen op tedere harten wijzen. Amen. Zo dichtte zij. Het zou een wonder zijn, hè? Als dit vanmorgen weerklank vond in je hart, of niet? Mijn ziel vervuld met heilsbespiegelingen, zal het schoonste lied van een koning zingen. Terwijl de geest mijn gladde tongen drijft, is als een pen van een die vaardig schrijft. Zullen we zo eens biddend gaan luisteren naar dat grote paaswonder. Jezus leeft. We schrijven als thema boven de prediking: de levende Jezus gepredikt. De levende Jezus gepredikt. Twee gedachten: als overwinnaar van de dood en als verzoener van de zonden. De levende Jezus gepredikt als overwinnaar van de dood en ten tweede als verzoener van de zonden. Ja, het is een groepje vrouwen dat heel vroeg op zondagmorgen op weg ging naar de hof van Jozef van Arimathea. Afgelopen vrijdag waren deze vrouwen getuigen geweest van wat er gebeurd was op de heuvel Golgotha. Ze waren van verre gestaan, gaan staan en op afstand hebben ze het alles gezien. Aan dat kruis, dat verschrikkelijke kruis, stierf hun lieve meester. Ja, ze zijn er ook van getuigen geweest hoe daar aan het einde van die middag twee mannen kwamen. Jozef van Arimathea samen met zijn geestelijke vriend Nicodemus. Hoe ze vol eerbied dat lichaam van dat kruis hebben gehaald, de wonden hebben verzorgd, gebalsemd, hem in de grafdoeken gewikkeld en heel eerbiedig gebracht hebben naar die hof waar dat graf van Jozef van Arimathea was. En op afstand hebben die vrouwen deze twee mannen gevolgd en ze hebben het gezien hoe ze de Heer Jezus in dat graf hebben gelegd en die grote steen voor dat graf hebben gerold. En toen was het over. Toen was het klaar. Toen verging de hoop bij die vrouwen. En ze dachten niet meer met een gelovig hart aan de woorden die de Heere zelf heeft gesproken, dat hij na 3 dagen weer op zou staan uit de doden. En zo keerden ze uit die hof van Jozef van Arimathea terug naar Jeruzalem. Zonder hoop, zonder geloof, maar met liefde. Dat was gebleven. Ze hebben voor 6 uur nog snel hun specerijen gekocht, want vrijdagavond 6 uur ving de Sabbat aan. Maar toen moesten ze rusten naar het gebod. Dan kun je niks meer. Dan weet je het niet meer en dan moet je wachten, wachten op Gods tijd. Maar de liefde functioneerde. En door de liefde gedreven hebben ze naar het gebod gerust op de Sabbat. Maar laat na de Sabbat zijn ze toch naar het graf gegaan met hun specerijen. Wie waren die vrouwen eigenlijk? Lucas die noemt enkele namen in het 10e vers van Lucas 24. En deze waren Maria Magdalena en Johanna en Maria de moeder van Jacobus en de anderen met haar. Allereerst wordt Maria Magdalena genoemd. U weet wel die vrouw die met vele duivelen bezeten was en die daarvan genezen werd en daarom met innige banden aan de Heer Jezus verbonden was. Lucas beschrijft haar als eerste. Waarschijnlijk heeft zij het initiatief genomen om naar dat graf te gaan. En daar was ook Johanna met haar. Dat was de vrouw van Gusas, de rentmeester van Herodes. Mogelijk was dit de koninklijke hoveling van wie zijn zoon op een wonderlijke wijze door Jezus werd genezen. Er loopt nog iemand bij dat groepje vrouwen. Maria, de moeder van Jacobus. En dan zegt Lucas nog andere vrouwen zonder naam. Ja, die heb je altijd, hè? Van die naamlozen. Maar misschien bent u het wel vanmorgen. Misschien ben jij het wel. Een groepje vrouwen. En hoe verschillend het ook was met die vrouwen, ze hadden een aantal dingen zo gemeen. Het waren allemaal Godvrezende vrouwen. Ze hadden allemaal een liefdesbetrekking op de Heer Jezus gekregen. Ze waren allemaal verlost uit ellende. De ene uit de bezetenheid van de duivelen, de andere weer van een ernstige ziekte. Ze waren ook allemaal gebracht onder het woord van Jezus. Ze hadden allemaal een plaatsje gekregen aan de voeten van Jezus. En in Lucas 8 vers 3 kunnen wij opmaken dat deze vrouwen Jezus gediend hebben met hun goederen. En dan schrijven onze kanttekenaren zo mooi over hun dankbaarheid voor de weldaden die Christus aan hen bewezen heeft. Weet je wat je in het groepje vrouwen kan ontdekken? De eerste lessen van de 3 hoofdvakken op de school van vrije genade. Hoe groot mijn zonde en ellende zijn, hoe ik daarvan verlost worden en hoe ik Gode daarvoor dankbaar zal zijn. Maar reken me niet dat een mens daar zomaar in uitgeleerd is. Ook deze vrouwen niet. Want dat blijkt dat ze nog zo onkundig waren als het gaat om dat hoge doel waarmee Jezus op de aarde gekomen was. O ja, ze waren getuigen geweest wat er de afgelopen dagen was gebeurd. Ook op die Goede Vrijdag. Maar ze verstonden het niet. En daarom was met dat sterven van Christus hun hoop vergaan, hun geloof ingezonken. Ze begrepen niet dat dit nou de weg was om van hun zonde en schuld verlost te kunnen worden. Maar zo zou het niet blijven. Want als de Heer een goed werk doet in het hart van een zondaar, dan zal die het voleindigen tot op de dag van Christus. En zo zijn ze op weg gegaan naar dat graf. Maar o, wat een ontdekkingen hebben ze daar gedaan. De eerste ontdekking was dat die steen weg was. Die grote zware steen was niet meer voor dat graf. En toen zijn ze dat graf ingegaan en toen ontdekten ze dat het graf leeg was. En toen ontdekten ze nog iets. Daar waren engelen aanwezig in dat graf. En terwijl ze zo twijfelmoedig waren, werden ze door dat zicht ook nog eens bevreesd. En zij vielen op hun knieën met hun aangezicht naar beneden, bevreesd. En ze begrepen er werkelijk niets meer van. En toen was daar die stem, die vriendelijke stem, die duidelijke stem. Wat zoekt gij, de levende, bij de doden? Met andere woorden, waarom zoeken jullie nou degene die leeft hier bij de dood in het graf? Dat is niet nodig, bevreesde vrouwen, want hij is hier niet. Deze Jezus, waarvan jullie getuigen zijn geweest, dat hij afgelopen vrijdag gestorven is aan het kruis en hier in dit graf begraven werd, hij is hier niet meer. Hij bevindt zich niet meer in de dood. Hij bevindt zich niet meer te midden van de dood. Waarom zoeken jullie hem dan hier als de levende bij de doden? Ja, dat is de vraag die ook deze morgen tot ons komt. Dat is een vraag die ook heel na aan ons hart wordt gelegd op deze paasmorgen. Wat zoekt gij de levende bij de doden? Het is een onderzoekende vraag met geestelijke lessen. De eerste les die ik u vanmorgen mee wil geven is dit. Als je de Heere zoekt, zoek hem dan op de juiste plaats. En zoek hem niet op een plaats waar hij niet meer te vinden is. Deze vrouwen, die zochten de levende bij de doden. Maar hij was daar niet. Zeg, waar zoekt u? Waar zoek jij de Heere? Nee, natuurlijk zoek je hem niet in een werelds leven. Je zult hem ook in de wereld niet zoeken. Tenminste, daar ga ik van uit. En dat zult u ook wel toestemmen. In de wereld is de Heere niet te vinden. In de zondige wereld is hij niet te vinden. En de Bijbel zegt het heel duidelijk. De wereld gaat voorbij met al haar begeerlijkheden. Nee, u zult het wel met me eens zijn. In een diep gezonken wereld, in een godenvijandige wereld, daar zal de Heere niet te vinden zijn. Daar heerst inderdaad de dood. Nee, u zoekt hem in de kerk, toch? Maar hoe zoekt u hem daar dan? Waar denkt u uw zaligheid te vinden? Bent u daarmee dan tevreden met wat uitwendige godsdienst? Zoek je hem misschien in het feit dat je door de heilige doop het teken van het genadeverbond ontvangen hebt? Denk je misschien dat je zaligheid ligt in het zitten aan het heilig avondmaal? Of zoek je misschien de Heere in je gevoel, in je emoties? Dan zoek je het toch echt verkeerd. En dan zoek je ten diepste ook de levende bij de doden, in die zin bij de dingen die de grond van de zaligheid niet kunnen zijn. Dan zoek je het leven niet bij een levende Jezus. En dat gevaar kan zelfs aanwezig zijn bij ontdekte zondaren die zo bekommerd zijn vanwege hun zonde en schuld voor God. O ja, die krijgen bij tijden een bemoediging onder de prediking van het woord. En die mogen bij tijden weten en ervaren, de Heere weet van mij af in al mijn nood en al mijn ellende. En bij tijden horen ze vanuit dat heilig woord precies verklaren wat er hier van binnen in hun hart omgaat. En juist op die momenten, dan wordt het zo levendig van binnen. Dan kunnen ze als het ware weer een poosje voort. Maar als ze dat weer kwijtraken, en als het zo weer eens niet is onder de prediking, raken ze verward. En wat begeren ze dan? Om weer zo gevoelig gesteld te mogen zijn. Om weer eens een blijk van Gods gunst te mogen ervaren. Om met die weldaden dan maar weer verder te kunnen trekken. Maar waar is dan het lam tot het brandoffer? Waar is dan de levende Jezus als de enige grond voor je zaligheid? Zie het wel, het zoeken van de levende kan soms wel eens een verkeerd zoeken zijn. En wat ligt er dan een ontdekkend aspect in deze vraag? Wat zoekt gij de levende bij de doden? En dan te bedenken, als we weer even teruggaan naar die vrouwen hier in de hof van Jozef van Arimathea, dat ze het konden weten dat Jezus niet in de dood zou blijven. Duidelijk had hij het gezegd, meerdere keren heeft hij het gezegd, dat hij uit de doden na 3 dagen zou opstaan. De engelen wijzen daar toch op? Het vervolg van onze tekst. Gedenk hoe hij tot u gesproken heeft, als hij nog in Galilea was, zeggende, de Zoon des Mensen moet overgeleverd worden in de handen der zondige mensen, en gekruisigd worden, en ten derde dagen weder opstaan. En toch, die vrouwen zochten de levende bij de doden, maar hij was er niet meer. En dan gaan we naar een tweede les die in deze vraag opgesloten ligt. En die les heeft niet zozeer betrekking op ons mensen, maar die les heeft betrekking op Christus zelf. Want wat zegt die engel? Hoe spreekt die engel over de Heer Jezus? Hij is de levende. Hij is niet meer te midden van de dood. Hij ligt niet meer in het graf. En we gaan het straks in onze tweede gedachte nog dieper overdenken. Hoe dat komt. Hij is opgestaan. Ja, hij was wel dood. Hij was gestorven aan het kruis op Golgotha. Nadat hij die laatste woorden had uitgesproken. Als de lijdende borg. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Toen heeft hij zijn hoofd gebogen, zijn ziel gegeven in de handen van zijn vader. Toen is hij gestorven. Toen was hij in de dood. En ik zei het zojuist, Jozef van Arimathea en Nicodemus hebben hem in doeken gewonden en in dat graf gelegd. De plaats van de dood. Maar daar is hij niet meer. Hij is niet meer in de dood. Hij is niet meer te midden van de dood. Het enige wat in dat graf nog te vinden is, zijn de grafdoeken, netjes opgerold, zo blijkt uit de andere evangeliën. Calvijn, die heeft een mooie verklaring van die doeken die daar lagen. Hij zegt, die doeken die daar opgerold lagen in dat lege graf, dat waren de tekenen van de dood. Maar wel lege tekenen, want in die doeken is Jezus niet meer. Hij was er wel. Hij heeft gebogen onder Gods waarheid. Hij heeft gebogen onder Gods recht. Ten dagen als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. En Jezus is gestorven, maar niet in de dood gebleven. Want gemeente, hij heeft de dood overwonnen. En daarom kon hij niet in de dood blijven. Daarom hoefde hij niet in de dood te blijven. Hij werd opgewekt door zijn vader, omdat zijn vader volkomen tevreden was met het offer wat hij bracht aan het kruis van Golgotha. Welk een evangelie, het lege graf. De levende is niet meer bij de doden. Slechts de tekenen van de dood zijn er te vinden, namelijk de doeken. Maar Jezus is er niet meer. Hij is hier niet. Hij is opgestaan. Want Psalm 21 is in vervulling gegaan. Hij heeft, o God, van u begeert het onvergankelijk leven, en de Vader heeft het hem gegeven. Wat een wonder, wat een prediking gaat er uit van het lege graf. De levende, degene die leeft, is niet meer bij de doden, want Jezus heeft de dood overwonnen. O, die lege doeken in dat graf. Het predikt de levende Christus, die de dood overwonnen heeft. Ja, dat omvat de dood in zijn totaliteit. Dat omvat de drievoudige dood. Ja, gemeente, de Heer Jezus heeft met zijn dood en opstanding de geestelijke dood overwonnen. En daarom zullen geestelijk dode zondaren op Gods tijd de stem van de levende Zoon van God gaan horen. En die ze horen zullen leven. Hoor je dat? Onbekeerde zondaar in ons midden. Je bent nog dood in de zonden en de misdaden. Maar op Pasen klinkt ook een boodschap voor u. Je kan er uit die diepe geestelijke doodstaap opgewekt worden. Dat boze, harde, dode hart kan nog gescheurd worden. Want Jezus is opgestaan en heeft ook de geestelijke dood overwonnen. O, dat vandaag toch de stem van Christus met kracht zou klinken in dat dode zondaarshart, wat niets anders is als een graf waar de dood heerst. Lazarus, kom uit. Ik zeide in uw bloeden, leef, leef, leef. Want Jezus heeft de geestelijke dood overwonnen en daarom worden de zondaren geestelijk levend gemaakt. Ook vandaag nog. En het tweede wat Jezus overwonnen heeft, dat is de tijdelijke dood. Voor al Gods kinderen. Nee, dat graf van een kind van God, dat is geen betaling meer voor de zonde. Maar het is een doorgang tot het eeuwige leven. Kind van God in ons midden. Kijk eens in het graf van uw koning. Kijk eens hoe keurig opgeruimd dat graf is. De ligplaats van de dood is geworden tot een keurig opgeruimde slaapkamer. Dat is het graf voor u, kind van God. Want Jesaja heeft het geprofeteerd. Hij zal ingaan in de vrede. Zij zullen rusten op hun slaapsteden. Een iegelijk die in zijn oprechtheid gewandeld heeft. Hij heeft dus ook de tijdelijke dood overwonnen. En ten derde heeft hij de eeuwige dood overwonnen. Want hij leeft tot in alle eeuwigheid. En hij heeft het gesproken tot troost van zijn ganse kerk. Ik leef en gij zult leven. Ja, ik geef hen het eeuwige leven. En zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid. En niemand zal ze uit mijn hand, mijn doorboorde middelaarshand, kunnen rukken. En waar het geloof daarop ziet, daar jubelt de kerk het uit. De dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is je prikkel? Hel, waar is je overwinning? Omdat Christus de overwinnaar is van de dood. Ja, met recht is hij de verwinnaar in de strijd. En hij geeft zijn volk de zegen. Welke zegen? De verzoening met God door het bloed des kruises. En dat willen we in onze tweede gedachte gaan overdenken, want de levende Jezus wordt ons vanmorgen ook gepredikt als de verzoener van de zonde. Ja, nadat de engelen hebben uitgesproken, hij is hier niet, die levende bij de doden, toen kwamen ze feitelijk met de paasprediking, want hij is opgestaan. Ja, dat is gebeurd. Dat is echt gebeurd. Jezus is opgestaan. Die macht, die permissie, heeft hij van zijn Vader ontvangen. Hij had het trouwens al eerder gezegd. Ik heb macht om mijn leven af te leggen en met diezelfde macht kan ik het leven weer terugnemen. Want hij was de Zoon van God. Hij was God zelf. En door zijn goddelijke kracht en door zijn goddelijke almacht stond hij daadwerkelijk op uit de doden. Maar in de Griekse tekst van onze tekst van morgen wordt niet een actief werkwoord gebruikt, maar er wordt een passief werkwoord gebruikt. En als we dan vers 6a letterlijk gaan vertalen, dan staat er: hij is hier niet, want hij werd opgewekt. Passief dus. Jezus werd opgewekt. Door wie? Dat hoeft voor ons geen vraag te zijn. Gods woord is daar duidelijk in. God de Vader heeft zijn Zoon opgewekt uit de doden. En dat brengt ons vanmorgen bij een heerlijke, troostvolle diepte in de paasprediking. Want als er in onze tekst ten diepste staat dat Jezus opgewekt werd, dan past het zo mooi bij de woorden die wij gelezen hebben in het slot van Romeinen 4. Daar sprak Paulus over degene die geloven in hem, dat is God de Vader, die Jezus, onze Heere, uit de doden opgewekt heeft. Welke overgeleverd werd om onze zonden en opgewekt werd om onze rechtvaardigmaking. Laten we dat vanmorgen eens gaan onderzoeken, wat dat wil zeggen. Wat dat nou het paasevangelie zo groot, zo rijk, zo troostvol maakt. En dan kan het niet anders, of wij moeten op paasmorgen even terug naar Goede Vrijdag. Wat is daar nu precies gebeurd? Want als we dat leren verstaan op de school van vrije genade, dan zullen we ook ten diepste verstaan wat er in de hof van Jozef van Arimathea is gebeurd. En daarom toch weer even terug naar Goede Vrijdag. Hoe zou het ook anders kunnen? Want Goede Vrijdag en Pasen horen zo onlosmakelijk bij elkaar. Daar hangt de Heer Jezus aan het kruis op Golgotha. Daar stierf hij aan het vloekhout der schande. Dat deed hij als borg. Dat deed hij in plaats van diepgevallen zondaren. Dat deed hij omdat de Vader alle zonden op Jezus had gelegd. Zonden die hij zelf niet gedaan had, maar zonden die zijn kerk gedaan hebben. En wat hadden zijn kinderen vanwege die zonden daarom verdiend? Gemeente, het is altijd weer zo'n aangrijpend woord, maar wel werkelijkheid. Wat heeft een mens verdiend die tegen God gezondigd heeft? Dat hij verdoemd moet worden. En wat predikt Goede Vrijdag? Dat Jezus dat heeft ondergaan. Hij heeft als het ware zijn hart opengezet voor al die stromen van ongerechtigheden van zijn kerk, om die op te vangen in zijn hart. Hij liet zich tot zonde maken voor zondaren. Hij wilde tot een vloek worden voor vloekwaardigen. Hij werd het voorwerp van Gods toorn, ja zelfs van het uur van zijn ontvangenis af in de moederschoot van Maria. Want hij kwam onder de wet, hij kwam onder het vonnis van de wet. Hij kwam in plaats van diepgevallen zondaarsvolk voor God te staan alsof hij de grootste der zondaren was. En wat, gemeente, wat heeft God toen met zijn lieve Zoon gedaan? Toen heeft hij hem veroordeeld. Durf het bijna niet te zeggen. Maar toen heeft God de Vader zijn Zoon moeten verdoemen naar zijn heilig recht. Jezus verdoemd. Wat is de zonde erg, hè? Voel je het? Wat is de zonde gruwelijk? Jezus werd geworpen in de drieuurige duisternis, in de buitenste duisternis. Dat is Goede Vrijdag. Dat is Golgotha. Dat is wat Paulus aan het einde van Romeinen 4 bedoelt. Welke overgeleverd is om onze zonde. Maar wat gebeurde er nou op paasmorgen? Op die eerste dag van de week. In de hof van Jozef van Arimathea. Daar wekte de Vader zijn gestorven zoon op uit de doden. Diezelfde God die zijn geliefde zoon naar het heilige recht plaatsvervangend moest verdoemen, wekte hem op uit de doden. Waarom? Omdat Jezus aan alles, alles had voldaan. En omdat Jezus aan alle eisen van God had voldaan, werd Jezus weer rechtvaardig voor God. Want hij was niet meer onder de vloek van de wet. Hij was niet meer onder het vonnis van de wet. Hij hoefde niet meer te blijven onder het oordeel van de dood. Op hem lag de zondeschuld niet meer, want alles, alles was volbracht, tot in de kleinste details toe. O ja, de wet eiste zijn dood. De wet eiste dat hij in de gevangenis van het graf terecht zou komen. Maar Jezus heeft het recht van de wet voldaan. En daarom ging God hem vrijspreken. Daarom kon Jezus niet in de dood blijven. Daarom moest de deur van het graf geopend worden. Daarom moest het voorhangsel van het graf gescheurd worden. Christus werd in de opstanding uit de doden door zijn Vader rechtvaardig verklaard. Want er lag niet één zonde meer op Christus. Niet één ongerechtigheid was in hem nog te vinden. Alle belemmeringen om weer in gemeenschap met God te kunnen komen waren door zijn kruisdood weggenomen. En dat is een rijke troost die klinkt op de paasmorgen. Dat is de rijke troost van de prediking van een levende Jezus. Hij werd opgewekt voor rechtvaardigmaking. Maar gemeente, we gaan nog verder. Het wordt nog rijker, het wordt nog heerlijker als we beseffen dat Jezus dat niet voor zichzelf gedaan heeft. Maar Christus heeft dat plaatsvervangend voor een ander gedaan, voor zijn kerk gedaan. Want de opwekking uit de doden van Christus mogen wij nooit losmaken van degenen voor wie hij dat gedaan heeft. Want wat is er eigenlijk gebeurd met kerst? Toen heeft de Heer Jezus de menselijke natuur aangenomen. Toen is hij zijn broederen in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. En omdat hij die menselijke natuur heeft aangenomen, echt mens is geworden, heeft hij zich op deze wijze zo nauw verbonden aan allen die zalig zou worden. Aan mensen, ja weliswaar zondige mensen, goddeloze mensen, vijandige mensen. Daarmee legde Christus een onverbreekbare band met de zijne. En juist daarom worden de woorden van onze tekst zo rijk. Hij werd opgewekt. O, aan het kruis op Golgotha nam hij die scharen die niemand kan tellen, als het ware in zijn hart mee. En toen hij daar door de Vader als rechter verdoemd werd, werd in Christus die ganse scharen verdoemd. Zij waren daarin begrepen, maar met de opstanding van Christus stond Jezus op, werd Jezus opgewekt, maar in hem die grote schare die niemand kan tellen. En daarom kon Paulus ook zeggen, en hij werd opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Maak dat de paasprediking van de levende Jezus niet nog rijker, nog heerlijker. Hij is opgestaan, hij werd opgewekt tot verzoening van met God door het bloed des kruises, tot rechtvaardigmaking van een goddeloze om niet. Dan hoor ik in de hof van Jozef van Arimathea de echo ruisen van het kruis van Golgotha. Gij hebt, o Heere, uw land die gunst betoont, dat Jacob's zaad opnieuw in vrijheid woont. De schuld uw volks hebt ge uit uw boek gedaan. Ook ziet gij geen van hunne zonden aan. Want op paasmorgen, en ik bedoel het echt eerbiedig, gemeente, daalde de Vader in het graf en kuste zijn zoon wakker. Hij wekte hem op. Het was het amen van de Vader op het woord van Christus. Het is volbracht. De Vader verklaarde zijn zoon rechtvaardig en in hem zijn kerk. Maar hoe zal een zondaar, die ook naar Gods recht verdoemd, ja, die juist naar Gods recht verdoemd moet worden, door dit heerlijke paaswoord vertroost kunnen worden? Dat kan u alleen door het ware geloof. Wat klinkt het groot, hè? Als je horen mag deze morgen, dat een zondaar door het geloof gerechtvaardigd wordt. En toch is het zo. Het is naar het woord. En dan hoor ik een arme zondaar vragen, dominee, hoe gaat dat dan? Hoe weet je dat dan? Hoe kunnen zondaren nou door het geloof dat gaan zeggen? Het is zo groot als ik dat hoor, dat woord rechtvaardigmaking. Maar gemeente, het is zo'n heerlijk woord. Het is zo'n kostelijk woord, want het laat ons op Pasen weten dat het mogelijk is dat een goddeloze door het geloof in Christus gerechtvaardigd kan worden en zal worden. Door het geloof, ja. Maar hoe gaat dat dan? Gemeente, als je het ware geloof mag ontvangen, als een gave van de Heilige Geest, dan is er in je ziel een besef geboren van je onwaardigheid, van je zondeschuld voor God, maar ook van je doemwaardigheid. En al gaat het bij de een dieper als bij de ander, maar er komt er toch zoveel van in je hart, dat daardoor je hart bedroefd wordt vanwege je zonde tegen zo'n goede God bedreven. En je buigt met al je zonde voor de Heere. En oprecht ga je je zonde belijden voor God. En in je ziel is een honger en een dorst naar God geboren. En waar dat verdiept wordt, daar roep je met de dichter uit van Psalm 116. Ik lag gekneld in banden van de dood. Daar de angst der hel mij alle troost deed missen. Ik was benauwd, omringd door droefenissen. Maar dat zal niet het enige zijn wat hier van binnen in je hart wordt geboren. Er wordt ook een gemis geboren. Een gemis dat ontstaat als je hoort in het woord, door de prediking, van de noodzaak en de mogelijkheid van verlossing. Dat gemis wordt in je ziel gewerkt als je gaat horen dat de mogelijkheid van je verlossing alleen in Jezus te vinden is. En ook dat begint klein in de ziel, maar Gods geest zal het al sterker en sterker maken. Versta je dat? Is er ook zo'n Christusgemis in je hart geboren? Gaat je ziel ook zo uit naar Jezus, van wie je gehoord hebt dat Hij de verzoener is van je zonden? En waar je misschien een tijd lang van verre bleef staan, is er iets in je leven gekomen dat je dichterbij getrokken werd tot die gekruisigde Jezus, ja, tot die levende Jezus. En werd je ook steeds meer en meer overtuigd in je ziel dat je alleen rechtvaardig voor God kan komen als je Christus kent door het zaligmakende geloof. En begin je daarom aan zijn voeten te verkeren. O, er is geen betere plaats om aan de voeten van die levende Jezus gebracht te mogen zijn, om daar je hart uit te storten, om daar je zonden neer te leggen, om daar je onwaardigheid uit te spreken, en niets anders te kunnen doen dan te pleiten dat eeuwige woord van God, om met de beloften van het evangelie als een onwaardig in jezelf toch te mogen leren pleiten, je zondige vingeren bij te leggen en te zeggen: het is niet uit mij, enkel om uw naams wil, Heer. Om dan in Hem, in die levende Jezus, alles te zoeken en te vinden wat tot je zaligheid, ja, je rechtvaardigmaking nodig is. En hoe meer je aan zijn voeten mag verkeren, hoe meer hij je gaat onderwijzen over zichzelf en over zijn werk, hoe meer schoonheid je in hem gaat ontdekken, hoe meer liefde van hem je gaat ervaren, hoe duidelijker zijn gewilligheid voor je wordt, hoe gepast hij voor je wordt, en hoe algenoegzaam zijn offer is tot vergeving van al je zonden. En weet u, hoe meer geloofskennis je gaat krijgen van Christus, hoe duidelijker het gaat worden hier in je ziel, dat je alleen, alleen door Christus rechtvaardig voor God mag zijn. Want in Christus, in een gekruisigde, maar ook een opgewekte Christus, is de vergeving der zonden en verzoening te vinden. En God de Vader zal op grond van het offer van Jezus Christus ook zo hartelijk, zo liefdevol en zo echt en waarachtig de zonden van zijn kerk vergeven, Want door het geloof in die opgewekte Christus wordt een goddeloze zondaar gerechtvaardigd door God en voor God. Om niet. En dan kan de kerk het gaan belijden in verwondering. Ik was al Gods straffen waardig, maar ik ben voor God rechtvaardig door een waar oprecht geloof dat mij niemand meer ontrooft. Mijn geweten blijft wel spreken van mijn zonden en gebreken. Nochtans zal ik zalig zijn. Zijn gerechtigheid is mijn. Ach, ik ken mijn diepe noden. Tegen elk van Gods geboden heb ik zwaar gezondigd, ja. Roem ik, dat is in gena. Ik heb niet één gebod gehouden waarop ik nog roemen zoude. Mijn natuur is boos en kwaad, gans verdorven, vol van kwaad. Ben tot alle kwaad genegen, maar ik heb genade verkregen. Zonder enig goeds van mij sprak mij God voor eeuwig vrij. Christus heil is mij geschonken. O, dat doet mijn hart ontvonken. Zijne heiligheid is mijn. Daarom zal ik zalig zijn. De kwitantie is getekend. Alles wordt mij toegerekend. Wat mijn heiland heeft gedaan. Vrij mag ik nu heen en gaan. Nu is het of ik in mijn leven nimmer zonden had bedreven. Ja, als had ik het al volbracht wat God van zijn kind verwacht. Amen. Laten wij de Heren nog bidden en danken. Heren, wat een boodschap. De levende is niet bij de doden. Hij is opgestaan. Opgewekt door U, o Vader. Tot zaligheid van een verloren zondaar. Tot rechtvaardigmaking van uw kerk. Als grond voor de opwekking van een zondaar uit de geestelijke doodstaat. Wilt u uw zegen aan dit woord verbinden. En dat uw opstandingskracht ook rijk in het midden van de gemeente openbaar mag komen. Heere, geef dat we elkaar ook vanmiddag weer mogen ontmoeten. Om te beginnen met dat heerlijke woord over de Emmausgangers. Hoe u, Heere Jezus, het geloof in uw opstanding begon te gloren in hun brandende harten. Zoudt u ook dat onderwijs willen zegenen? We hebben het niet verdiend, maar we vragen het uit genade om Jezus wil. Amen. Rechtvaardig volk, verhef u blijde klanken, verheugd in God, naar waarde nooit te danken. Zing vrolijk, roemt zijn deugden alle tijd, gij die oprecht van hart en wandel zij. 32, het zesde vers. Gaat heen in vrede, draag mij u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.